Dames en heren, welkom. Je gaat luisteren naar Bridget and Friends.
En de opleiding voorziet nog niet heel degelijk in. En ja, menopauzetrajecten. Hoe behandel ik een vrouw in de pre-menopauze, postmenopauze?
Nou, überhaupt, hoe zit het vrouwenlijf in elkaar? Dat is nog een hele uitdaging. Ja.
Daarom wordt, als jij daar zit, gezegd, joh, dit hoort erbij. Of het is dit, of het is dat. Want ze moeten door.
Ik ben Bridget, mega succesvolle A-ster. Het leven lacht me toe. Ik heb alles. Een kind, een auto, een huis. Een glansrijke carrière. Het enige dat ik nog mis, is een podcast. Maar daar komt nu verandering in. Oh, ik vind het een hele spannende, El. Hè?
Dat dacht ik wel.
Ja, want het is normaal gewoon met mijn familie, met mijn moeder. En vorige keer zat mijn vader er ook bij, want die heeft de hele weg van mijn moeder meegemaakt en maakt het nu ook weer van mij mee. Ik vond het ook wel eens leuk om een mannelijk perspectief erbij te betrekken. En nu hebben we gewoon iemand naast ons zitten die er ook echt verstand van heeft. De prachtige Nora Hendricks, de dokter Nora Hendricks. Dat vind ik ook wel bijzonder daaraan. Want je hoort natuurlijk heel veel mensen die daarmee bezig zijn. En heel veel meningen. En iedereen heeft er iets over te zeggen. Maar eigenlijk zijn ze niet heel vaak heel gegrond. En bij jou weet ik zeker dat je echt weet wat je zegt, dat het ook zo is.
Ja, ik heb er jaren mijn best voor gedaan om dat te weten. Dat kunnen we stellen.
Want Nora Hendricks met KS, ga ik er even bij zeggen. Ja. Anders krijg je de oma van Jimi Hendricks, zag ik op Instagram. Ja, is ook leuk, maar dat is heel iets anders. Dan hoef je er niet over het menopauze taboe te gaan beginnen. Want dat is het boek wat je hebt geschreven. En wat ik heel gretig heb gelezen en ook aan al mijn vriendinnen heb gegeven. Kan je me allereerst vertellen waarom je vond dat er nog zo'n taboe op heerste?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel vrouwen dit zich heel erg realiseren nog steeds. Het hele verhaal rondom de menopauze is voor veel vrouwen best wel dramatisch. En dat hebben we natuurlijk ook in de podcast gezien die je hebt gemaakt met je moeder. Ik heb hem helaas nog niet helemaal gezien, maar ik heb wel net een samenvatting ervan gehoord. Maar ja, weet je, zulke soort dramaverhalen ken ik. Die kom ik tegen. En er zijn echt zoveel mensen. Je moet je realiseren dat de helft van de bevolking in die menopauze terechtkomt.
En dat is heel veel.
Dat is natuurlijk heel veel, ja. En ja, daarvan heeft 80% flink wat klachten. 20% die gaat er zo doorheen zonder problemen. En 80%, dus 4 van de 5 vrouwen, heeft behoorlijk wat problemen. En daar is natuurlijk ook een variatie in. Ongeveer 10% daarvan is zo slecht, heeft zoveel symptomen, dat ze thuis moet zitten. Dat ze niet normaal kan functioneren op haar werk. Of in de huwelijk, in haar gezin. En dus dat is flink, als je kijkt naar de getallen. En dan blijven er nog heel veel mensen over die eigenlijk gewoon maar een beetje kwakkelen. En eigenlijk gewoon, ja, niet zichzelf echt goed voelen. En ik zeg altijd, ja, wat is nou de definitie van gezondheid? En de definitie van gezondheid voor mij is de afwezigheid van symptomen. Ja, iemand die opvliegers heeft, die gewrichtspijnen heeft, slecht slaapt, is niet ongezond, volgens onze definitie. Maar voelt zich niet echt gezond.
Nee, precies dat.
En er is gewoon nog heel weinig mogelijk voor vrouwen. Gelukkig komt dat. Ja, is dat elke keer wel een beetje beter aan het worden. Dat is iets ook sinds het nieuwe protocol wat gemaakt is voor de huisartsen echt wel beter. Er zijn wel meer vrouwen die nu aan een hormoontherapie kunnen komen. Maar het is nog steeds een te laag percentage.
Dat protocol komen we zo op, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En daar ben ik ook heel erg blij mee dat dat aan het veranderen is. Maar allereerst, voor de mensen die dit horen en denken, ja, ik ben tussen de 40... en 50. Ik heb de symptomen die jij net opnoemde. Had flesjes of opvliegers, echte opvliegers, stemmingswisselingen, slecht slapen, nachtzweten. Nou, noem maar op. Dus een gewrichtspijn. Ik heb heel erg last van gewrichtspijn. zo iemand komt bij jou of komt eerst bij de huisarts. En dan zegt de huisarts, ja, je maakt je ook veel te druk. Veel stress. Ik zeg, burn-out. Je moet echt even alles een beetje op een rijtje krijgen. Maar ik weet zeker dat ik iets anders heb. Wat moet ik dan doen?
Ja, komt veel voor inderdaad. Burn-out is natuurlijk een hele moderne diagnose. En wordt veel gesteld in de periode menopauze. Periode overgang moet ik dan eigenlijk zeggen. Wat is overgang? Als je kijkt naar overgang, wat is de definitie van overgang? Hè? Die begint eigenlijk al als je menstruatie gaat veranderen. En dat is al vaak rond je 40ste gemiddeld. Hè? Bij sommige mensen is dat anders. Rond je 40ste, soms 45ste. En dan krijg je al veel klachten. En die laatste menstruatie, dan weet je van tevoren niet wanneer dat zal zijn. Dat is je menopauze.
Want er moet een jaar tussen zitten, hè?
Er moet dus een jaar tussen zitten. Dus als je een jaar niet ongesteld bent geweest, dan weet je dat je in de postmenopauze bent.
Ja.
Vaak noemen we dat gewoon menopauze. Dus die woorden worden nogal eens wisselend gebruikt. En als een vrouw naar de huisarts gaat en die heeft dus nog gewoon een cyclus, dan wordt er wel eens een foutje gemaakt door te zeggen tegen die patiënt van joh, maar je bent toch helemaal niet in je overgang, want je hebt gewoon nog een cyclus. Maar er kunnen allerlei klachten al aanwezig zijn die behandeld zouden kunnen worden. En een van de klachten is natuurlijk die cognitieve achteruitgang. Oftewel, dat je snel dingen vergeet. Van god, wat voor afspraak was dat ook alweer? Waar heb ik mijn sleutels gelaten? Oeh, wat heb ik ook alweer afgesproken met mijn beste vriendin? Ik weet het niet meer, waar moest ik zijn? Nou ja, van alles en nog
wat. En daar word je weer heel onzeker van.
Daar word je heel onzeker
van. Het wordt een sneeuwbaleffect.
Ja. Ja, en vrouwen zijn, en dat is wel heel apart als je kijkt wat er gebeurt in het vrouwenbrein. Als een vrouw eenmaal zwanger is, dan krijg je een verandering van het brein. Dan krijg je een soort verzorgingsstatus. Dus je gaat in de zorg. Je gaat in zorgen voor. En dat duurt heel lang voordat dat minder wordt. Dus dat gaat maar door. Dus veel vrouwen zitten in dat gevoel van zorgen voor mijn kinderen, zorgen voor mijn man, zorgen voor het huishouden, zorgen voor dat alles goed op rolletjes loopt. De multitasking is heel normaal voor veel vrouwen.
Dat gaat verdwijnen dan.
Dat gaat verdwijnen. Want je krijgt dan eigenlijk een cognitieve achteruitgang. Dus je gaat dingen vergeten. Je gaat al die dingen niet meer kunnen combineren zo makkelijk.
Dus het is een soort burn-out eigenlijk.
En dan noemen ze dat een burn-out. Ja, precies. Maar eigenlijk heb je wat meer hormonen nodig in veel gevallen. Ja. En dat geldt natuurlijk niet voor alle burn-outs.
En eigenlijk is het dus een heel natuurlijk proces. Want het is ook heel normaal dat je in de verzorgstand gaat, natuurlijk als je zwanger bent en als je daarna moet zorgen. En als het goed is, zijn ze op een gegeven moment uitgevlogen. Ja, en dan kan dat dus ook weer.
Ja. Ja. Het is echt aangetoond met MRI's, hè, met hersenscans, dat een vrouwenbrein verandert in de zwangerschap.
Wauw.
Dat is heel apart. Er zijn ook echt wel vrouwen die van tevoren zeggen van ja, ik wil gewoon wel kinderen, maar ik heb niet zoveel met kinderen. Ja. Totdat ze zelf een kind hebben en dan gaat alles aanstaan. Reageren ze helemaal.
Dat is natuurlijk prachtig.
Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja, dus ja, dat is wel het vrouwenbrein wat zich totaal onderscheidt van het mannenbrein.
Maar dan komen de problemen dus, als je dat later...
Ja, als je dus inderdaad dat multitasking gewend bent, en dat zijn ook veel mensen gewend van vrouwen. Ja. Oh, die doet dat wel even.
Zij zit in de zorg.
Mama zorgt er wel voor.
Alle vrouwen zitten in de zorg,
En dan opeens lukt het niet meer. En dat werk, dat is ook, normaal gaat dat natuurlijk als eerste achteruit. En dan zit ze thuis en dan is de diagnose vaak burn-out. Ja, nogmaals, soms is het echt ook een burn-out. Maar als iemand in die leeftijd is van die overgang...
Moet je toch even nadenken.
Ja. Exact. Ja. Moet je echt nadenken.
En wat zou je dan het beste kunnen doen?
Ja, het beste kun je dan inderdaad goede hulp zoeken. Iemand die je daarin begeleidt in die fase. In die premenopauze of perimenopauze. Overgang, hoe je het ook noemen wil. Ja.
Ja, want jij benoemt nu ook de voorstadia. Dus zou je dan al geholpen kunnen worden?
Ja, veel vrouwen kunnen dan al geholpen worden. Want je ziet dat die daling van die hormonen eigenlijk vrij snel al begint.
Dus
de optimale hormoonconcentraties zijn allemaal voor 40 jaar. En daarna zie je toch langzamerhand alles dalen. Tot een forse daling natuurlijk van het oestrogeen met name. Waardoor die cyclus stopt. Maar voor die tijd zie je heel vaak dat progesteron al daalt.
Heb je hormoon.
Balans weg.
Ja, en de progesteron doet best wel veel in je lichaam. En progesteron beheerst voor een deel de cyclus. Dus heeft daar een creëert een ritme. Creëert ook dat de baarmoeder goed leeg bloedt op een goede manier. Creëert ook minder vocht vasthouden, minder pijnlijke borsten. Eigenlijk is het ook een stemmingshormoon. Dus een beetje een happy hormoon. Zonder progesteron kunnen mensen best wel eens heel vervelend zijn.
Ja. En je slaapt er beter door.
En je slaapt er beter door, klopt. Ja. Ik kan mijzelf herinneren, dat is even een heel eigen voorbeeld. Ik ben natuurlijk zelf al jarenlang met hormonen bezig. Dat ik op een gegeven moment mijn progesteron niet kon krijgen bij de apotheek. En ik was druk aan het werk. Dat was in Nederland. In Spanje kon ik zo naar de apotheek gaan en een doosje halen. Maar in Nederland zijn er nog wel eens momenten dat je er slecht aan kunt komen. En ik had het niet eens door dat ik een tijdje gestopt was. Omdat ik gewoon zo druk was. En ik denk dat het ongeveer na anderhalve week was, wat dat echt lang is hoor, dat ik op de praktijk kwam weer in Spanje. En dat ik zo'n dag had, wat heel druk was. En dat ik eigenlijk continu zo'n donderwolk boven me voelde. Ja. En dat ik dacht van, ja, goh, gaat dit nou weer niet goed? En waarom doet ze dat nou? En heb je haar weer of heb je hem weer? En gewoon helemaal geïrriteerd. Wat totaal niet iets is wat bij mij past. En toen dacht ik opeens, oh nee.
Ik heb die pil niet ingenomen.
Ik heb die progesteron al 10 dagen niet ingenomen.
Ja, dan gaat het beginnen.
Ja, dus 's avonds ingenomen en hop, de volgende dag was het weg.
Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik ook, waarom zouden we pas beginnen als we symptomen krijgen qua cyclusverandering? Mm-hmm. Waarom beginnen we niet gewoon na ons 40ste hier sowieso aan?
Ja, je moet niet beginnen als er geen tekorten zijn. Dus het aanvullen moet op maat. En bij sommige vrouwen is dat echt niet nodig. Want ik heb ook vrouwen die pas op hun 58ste de menopauze ingaan. Dus dan is het beginnen met een progesteron op 40 echt wel te vroeg. Nee. Het beginnen met de progesteroncyclus, om de cyclus te ondersteunen eigenlijk. En ook die enorme bloedingen te voorkomen die veel vrouwen in die leeftijdscategorie hebben. Soms zijn het echt bloedingen van bijbelse omvang, werd mij wel eens gezegd door een patiënt. Dat begreep ik helemaal. Ik denk, ja, heel mooi uitgedrukt. Ja. Dan is beginnen met die progesteron, als die cyclus verandert, heel erg wijs. En dan ben je op tijd, als het ware.
Maar te veel is ook niet goed. Hè?
Nee, te veel zeker niet goed. Nee, want dan ga je cyclus ook weer kunnen verstoren.
Ja, dan is die balans weg.
Ja, klopt.
Maar wanneer dan... Oké, je cyclus verandert. Ik ga naar mijn huisarts. Hè, er is nu een nieuw protocol, zeg je. Er zijn nieuwe richtlijnen sinds vorig jaar. Ik zeg tegen mijn huisarts, ik weet zeker, ik heb geen burn-out. Ik ben gewoon bezig met de menopauze. Hè, ik ben 48. Mm-hmm. Ik pak even een gemiddelde van de mensen die meekijken. En op het platform zitten. Ik wil graag aan de hormonen. Of wil in ieder geval eerst kijken wat ik mis. Hoe gaan we dan te werk? Wat gaan we eerst checken?
In principe staat in het protocol van de huisarts dat er natuurlijk wel gecheckt wordt op de gezondheid. Dus vooral cardiovasculair, je bloeddruk met name. En in principe wordt er geen bloedonderzoek gedaan. Dus dat is natuurlijk, dat is ook in diverse landen een beetje anders. Moet er een bloedonderzoek gebeuren, ja of nee? Dat is een beetje een discussie. Er zijn gynaecologen internationaal die het wel doen, dat weet ik. Bijvoorbeeld de voorzitter van de Zwitserse Menopause Society, die doet dat wel.
Maar toont het iets aan? Kan je zien wat je mist?
Ja, je kunt als je goed. Ja, ik ben goed getraind in het lezen van die bloedonderzoek. Als ik weet hoe iemand in die cyclus zit, dus met name rond de derde dag van de menstruatie, is het een goed moment om te kijken naar de hoogte van je FSH bijvoorbeeld.
Als wat is dat?
Dat is het follicul-stimulerende hormoon. Wat dan als er een menopauze aan zit te komen, al een beetje omhoog kan gaan. Dat is meestal al 1 of 2 jaar voordat er een menopauze is, dat die omhoog kan gaan. Dat is natuurlijk per cyclus anders. Maar je kunt wel kijken naar hoe verhoudt het oestradiol, het estradiol zich met de FSH. Hoe ziet je testosteron eruit? Ja. Hoe ziet je DHEA eruit? Wat een hormoon is wat bijvoorbeeld in het buitenland heel veel wordt gebruikt bij vrouwen die te jong de menopauze ingaan.
Ja, mijn moeder gebruikte 20, het ook. Ja.
Ja, dus je ziet in de infertiliteitsklinieken in het buitenland, in België bijvoorbeeld, zie je dat dat wordt ingezet om vrouwen die dreigen om te weinig cycli te krijgen. Dus dan doe je een bepaling van een AMH, dat is een anti-Müllerian hormoon. Daarmee kun je eigenlijk zien hoeveel van die cyclussen nog te verwachten zijn. Ongeveer, hè? Het is niet een hele harde meting.
Maar en, dat moet wel gemeten worden.
Ja, dat is in zo'n infertiliteitstraject echt wel een goede...
Maar je krijgt het ook uit België, hoor. Hier in Nederland.
Ja. Er is nu wel een apotheek die dat ook in Nederland kan...
Oh, je krijgt dan Mierlohout, al 20 jaar.
Ja. Mierlohout bestaat niet meer, volgens mij.
Nee, het is nu een ander geworden.
Ja, Infinity. Ja, daar werk ik ook heel erg mee samen, ja. Infinity. Dus in principe is DHEA wel een hormoon wat in de bijnier normaal gezien wordt gemaakt. En wat je beschermt tegen inflammatie, auto-immuunziektes, dat is aangetoond. Ja. Het houdt ook toch die cyclus een beetje in stand. En het is een beetje een anti-aging hormoon.
Anti-aging, ja.
Het woord is een beetje lastig tegenwoordig, vind ik, anti-aging hormoon. Maar ja, waar is dat op gebaseerd? We weten dat de DHEA-concentratie in de loop van het leven...
Afneemt, ja.
Afneemt.
Maar dat is toch wel bijzonder, hè? Want jij gebruikt het al heel lang omdat je je eigen zoektocht hebt gedaan. Ik kom bij Women's Health Center. Ik krijg oestrogeen en progesteron.
Dat je het vraagt.
Omdat ik het vraag. Ik wil bio-identiek, hè? Want ik geloof dan niet in de synthetische hormonen. En dan zeggen ze daar... Ja, DHEA, daar geloof ik niet in.
Nee, maar dat gaan we niet doen. Zover zijn hun dus. Datzelfde als dat je zegt van, ik lees het goed, het bloed. Een huisarts kan dat ook niet. Die zegt ook, ik heb een fantastische huisarts. En als ik zeg van, kan jij ook hormonen voorschrijven? Zegt hij, nou, ik zou het in nood, zou ik het doen. Maar ik heb er gewoon geen verstand van. En ik ben er niet voor doorgeleerd. Dus ik zou dat niet doen. Dus ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook. En dat is natuurlijk bij het Women's Health Center ook.
Maar dat betekent dus eigenlijk dat de gewone vrouw...
Die krijgt het niet.
Nergens aan kan komen. Dus eigenlijk nog steeds niet geholpen kan worden.
Jawel, als ze dus naar een arts gaan zoals...
Ja, maar dat is niet de reguliere...
Nee. En even terugkomend op huisartsen. Huisartsen hebben heel veel op hun bordje. Ja. Ik ben natuurlijk van oorsprong ook huisarts.
Niet. Kan ook niet. Het
is,
zeker niet.
Het is in Nederland echt een uitdaging om huisarts te zijn. Nou. Goed te functioneren. En goed te zorgen voor al je patiënten. Zeker. Met zo weinig tijd.
Respect.
En de opleiding... Ja, absoluut respect. Echt. En de opleiding voorziet nog niet heel degelijk in menopauzetrajecten. Hoe behandel ik een vrouw in de premenopauze, postmenopauze?
Nou, überhaupt, hoe zit het vrouwenlijf in elkaar? Dat is nog een hele uitdaging. Ja.
Daarom wordt er, als jij daar zit, gezegd, joh, dit hoort erbij. Of het is dit, of het is dat. Want ze moeten door.
Dus tegenwoordig kunnen ze dus... Je hebt veel overgang polies.
Ja, klopt.
En je hebt gynaecologen natuurlijk... die dat wel allemaal kunnen voorschrijven en kunnen zien. En die doen het dus blijkbaar ook niet met bloedonderzoek... maar die kijken wel in je baarmoeder,
ja,
bijvoorbeeld. Hoe de eitjes nog worden geproduceerd of niet... en hoe het allemaal daaruit ziet. En dan wordt er dus vaak inderdaad progesteron en oestrogeen voorgeschreven.
Ja, prima.
Ja, de basis.
Ja, prima. Ja.
Waar zit dan het verschil in? Want ik hoor van heel veel vriendinnen... Nee, mijn huisarts, daar ga je alweer... die zijn dus niet dan doorverwezen naar een overgangspolie of een gynaecoloog. Mijn huisarts zegt gewoon dat ik weer aan de anticonceptie moet, aan de pil.
Ja.
Maar dat zijn toch synthetische hormonen die daarin zitten?
Ja, en dat is waar. Niet een juiste keuze.
Nee.
En dat wordt eigenlijk ook niet aanbevolen in de huisartsenstandaard. Dus ja, dat is jammer dan. Dat is spijtig dat gebeurt. Het is een synthetisch hormoon. Het is een veel te grote dosis voor iemand in de menopauze. Daar heb je eigenlijk alleen maar nadelen door. Dus je kunt prima die hormonen vervangen. Die synthetische hormonen die in die pil zitten. Ja, met een natuurlijker protocol en lager gedoseerd.
Ja.
En daar zijn tegenwoordig echt wel, die als je kijkt naar die protocollen, die juni 2022, daar zitten wel goede raadgevingen in. Daar zitten goede suggesties in voor huisartsen. Dus op zich zou een huisarts daar prima iets mee kunnen doen. Alleen de vraag is, heeft iemand de tijd ervoor en de interesse? En het is met name de tijd, denk ik.
Ja. Denk ik.
Er zijn veel huisartsen met een burn-out, hè?
Ja, ook nog. Ja.
Dus onderschat dat niet.
Corona is het nog veel erger geworden.
Ja, er is een tekort aan huisartsen.
Ja. Ze kunnen het niet meer aan. Ze kunnen eigenlijk veel te weinig. Dus, 1300 patiënten.
Dus ik begrijp het wel.
Ik ook.
En waarom ik het ook begrijp, is dat niet iedere vrouw is anders. Dus het zou makkelijk zijn als je bij iedere vrouw kunt zeggen... Oké, die pil of die crème werkt altijd, geen probleem.
Dat zou fijn zijn.
Is natuurlijk wel mooi met de crèmes. Hè. Ik heb dan oestrogel, dus dan doe je ik doe één pompje. Maar een ander heeft misschien twee pompjes nodig. En mijn moeder doet al twee. Zo.
Ja. Als ik één doe, dan krijg ik dus de hele dag op vliegers gelijk na 10 dagen. Na 10 dagen, want dan denk ik ga toch weer naar één, weet je wel.
Ja.
Maar het kan niet. Het kan echt niet.
Nee, maar je kan het dus wel veel meer op de persoon doseren.
Klopt, ja. Klopt. Ja.
Dus
ja.
Dat is een voordeel daaraan.
Dat is echt een voordeel. En ik werk dan met crèmes vaak. De voordeel van de crèmes vind ik dat ze blijven ietsje langer in je systeem. Dus ze werken wat langer. En je kunt die inderdaad via de apotheker in Nederland, Infinity, kun je die ook, de huisartsen kunnen die allemaal daar bestellen natuurlijk. Ja, eigenlijk gewoon per concentratie bestellen. Dus of het nou 0,06% of een 0,07% is, dat maakt niet uit. Dat is heel fijn. Dus dan kan je precies met één pompje een klein verschil maken. En niet, het is niet het verschil tussen 1 en 2 pompjes, maar het is het verschil tussen 1 en misschien 1,2 pompje, zeg maar. Dus dat is niet te doen zelf.
Nee.
Dus die marginale kleine verschillen, die kun je daarmee bereiken. En ja. Dat is een magistrale vorm van toedienen, van maken van de producten van de hormonen. Magistrale bereidingen zijn tegenwoordig niet zo populair meer. Ik denk altijd, apothekers zijn daar 150 jaar geleden misschien mee begonnen. Of misschien wel langer geleden. Ik heb daar geen kijk op hoe lang geleden. Maar ik weet wel dat het vroeger normaal was. In mijn opleiding heb ik nog geleerd magistrale bereidingen voor te schrijven. Een apotheker die kon dat. Tegenwoordig is het gewoon allemaal standaard. Komt het uit de fabriek. Ja. En wordt het bijna niet meer aan de apothekers gevraagd. Maar er zijn zeker nog goede apothekers die hierin gespecialiseerd zijn. Die hebben een speciaal laboratorium. En inderdaad, om hormoonpreparaten te maken, heb je een heel goed gekwalificeerd laboratorium nodig. Omdat je kunt, als je met die hormoongrondstoffen werkt, kun je niet het risico lopen dat degene die dat maakt, dat die heel erg veel van die hormonen binnenkrijgt.
Ja.
Dus je hebt een hele goede apparatuur nodig, een afzagapparatuur, et cetera. Beveiliging. Die zijn er wel. En die producten die worden gecontroleerd. Die worden gewoon gecontroleerd door onder andere een farmaceutische inspectie bijvoorbeeld. Of die worden op concentratie en op houdbaarheid gecheckt.
Maar ik had het ook pas.
Dat schrijf je ook in je boek, hè?
Ik schrijf het ook in mijn boek.
Ja, het menopauze-taboe.
Ja, dat is fantastisch.
Je beeld zien. Ja, ik zou hem zeker in huis halen, want het is eigenlijk van A tot Z wordt hierin alles omschreven. En dan ga je op je platform nog echt de diepte in. En daar hebben we voor onze luisteraars ook nog iets heel leuks voor. Namelijk als je bij de Bridget and Friends Bridget and Friends Decamenopause zit als lid, dan kan je... wil jij het zelf zeggen?
Nee, zeg jij.
Oké, krijg je 25% korting op jouw platform en daarin... Ja, ik vond het echt fantastisch om te zien. Jij maakt hele mooie filmpjes waarin je heel rustig eigenlijk uitlegt, ook weer van A tot Z, wat je nou eigenlijk kan doen als je hiermee te maken krijgt. Dus voor alle leden 25% korting. Dus ik zou daar zeker gebruik van maken. Maar je bent nog niet van ons af, want ik wil natuurlijk zelf ook nog veel weten. Want jij zei net zelf, de progesteron was hierop. Ik had het niet voor handen. Ik had het ook onlangs. Ja. Dat het niet te leveren was.
Ja,
het
was in maart.
Ja. Ja, dus toen ging ik van oraal innemen naar vaginaal de progesteron. En daar zaten dus al 2 eigen capsules in 1. Nou, jij kon dat dus al niet nemen, want mijn moeder wordt dan helemaal niet goed. En dat is te veel.
Vreselijk. Ik kan er nu maar 1 nemen. Maar als ik er 2 neem, ben ik helemaal van de wereld.
Ja,
ik weet niet of het dronken of stoned, dat ben ik allebei nog nooit geweest. Dus. Maar het is verschrikkelijk. Ik probeer het steeds, want ik denk dan, als ik 2 spuitjes neem, moet ik ook 2 pillen nemen. Maar ik neem nu maar 1 pil en 2 spuitjes. Is dat erg?
Het evenwicht. Ja. Het evenwicht is heel belangrijk. Het is, spuitjes bedoel je de oestrogel, hè?
Ja.
Pompjes.
De pompjes, ja. Je hebt ook nog de spray in Nederland vandaag de vraag. Nee, op zich is dat niet erg. Oh. Kan wel. En de gevoeligheid voor progesteron, en dat is wel een apart onderwerp. En dat is ook de reden dat er in de protocol van de huisartsen eigenlijk een synthetisch progestageen ook wordt naar voren geschoven. Ja, ja. Is omdat sommige vrouwen slecht tegen progesteron kunnen.
Oh, toch.
En dat heeft te maken met een stukje genetica. Dus ongeveer 1 op de 10 vrouwen heeft niet de juiste omzetting of niet
ik kan weer een kruisje achter je naam zetten. Mam, je hebt wel iets bijzonders.
Ja, niet bijzonder.
Nee, dat komt niet veel voor. 1 op de 10. Ja.
Maar ik waarschuw iedere patiënt die ik progesteron geef, oraal. Van probeer het. En er is een kans dat je er heel goed op reageert. En die kans is groot. Maar 1 op de 10 vrouwen ongeveer die doet dat niet. En die krijgt eigenlijk een averechts effect. Dus die kan, daar kunnen allerlei dingen gebeuren, zoals, dat is allemaal niet zo dramatisch, maar dat je wat duf wordt of dat je...
Ja, als je gaat slapen,
dat je juist opgewonden bent in plaats dat je dan slaperig wordt voor de nacht. Dat kan ook. Hoofdpijn kun je ervan krijgen, duizelig kun je worden. Ja, als je dat voelt, dan moet je stoppen. Dat is het enige wat ik altijd zeg.
En wat moet ik dan gebruiken daarbij?
Ja, er zijn dus verschillende andere mogelijkheden. Oh, ja? Ja, dus
daar heb je het al. Dat wisten wij zelfs niet.
Nee, maar dus dat is de reden dat natuurlijk voor een huisarts best moeilijk, lastig is om, om dat dan ook nog te doen. Van, oh ja, er zijn natuurlijk vrouwen die slecht tegen progesteron kunnen. Die vrouwen die er wel goed tegen kunnen, die zijn er enorm mee geholpen.
Ja, ik ga daar heel goed op.
Ja, fantastisch.
Dus, en daar lijken we niet
Er zijn wel eens vrouwen die mij de volgende dag al zeggen van, oh, ik heb zo heerlijk geslapen, ik voel me zo veel beter. En die grijze wolk is weg. Goh, ik wist niet eens dat ik die zo grijs had, zeg maar.
En jij gelooft dat nooit, want dan zeg je, dat kan helemaal niet zo snel. Maar dat komt omdat jij dat zelf niet zo ervaart.
Vreselijk. Ik heb ook nog een andere vraag. Mag ik een vraag stellen?
Ja, tuurlijk.
Dat heb ik dus van mijn arts gehoord, de Franse arts die ik toen had. Als je dus vroeg begint met hormonen en je blijft het dus gebruiken, dan zei hij dus, dan kom je er nooit doorheen. Is dat zo?
Kom je nooit in de menopauze terecht.
Dat mensen zeggen, joh, ik ben 7 jaar heb ik erin gezeten. Of 5 jaar of 10 jaar. Ik ben er gelukkig nu vanaf. Caroline Tense zei dat toevallig. Hè. Na 5 jaar was zij er vanaf. Maar als je dus hormonen gebruikt, blijf je altijd dat in stand houden, zei hij. Is dat zo? Want je lichaam is dan niet meer in staat. Als je 70 bent bijvoorbeeld of 65 en je zou stoppen. Dan is je lichaam niet meer in staat om dat proces aan te gaan. Om er doorheen te komen. En dat vind ik echt heel belangrijk.
Ja, dat is nooit aangetoond bij mijn weten.
Okay.
Het internationale protocol zegt nu eigenlijk. Dat is niet het Nederlandse protocol. Maar de International Menopause Society. Die zegt eigenlijk als een vrouw zich goed voelt bij hormoontherapie. En er zijn geen contra-indicaties. Dan mag ze na 60 of 65 jaar gerust doorgaan.
Ja.
Maar dan wel met een goede begeleiding. En in een zo laag mogelijke dosering. En eigenlijk is het bij gebrek aan onderzoek.
Ja.
Dat zulke soort dingen nu worden geconcludeerd. En bij gebrek aan onderzoek dat er ook in andere landen andere dingen worden gezegd.
Ja, dat is juist die 50-50. Ja.
Dat is het probleem. Ja. Maar natuurlijk is het zo dat je als je doorgaat met hormonen op oudere leeftijd, dan kom je nooit meer in de buurt van die menopauze symptomen. Nee. En blijven je receptoren die in je lichaam zitten, en die zitten overal, ook in je brein, die blijven heerlijk gewoon hun best doen met een beetje estradiol.
Dit is niet erg.
Nee, het is helemaal niet erg. Want het betekent ook dat bepaalde functies in je lichaam vrij optimaal blijven.
Ja, maar het was natuurlijk altijd zo dat ze zeiden, met 60 moet je echt stoppen. En dan val je dan in een gat, want dan krijg je al die dingen. En dan blijkt dus dat het lichaam inderdaad het niet meer oplost. Dus dan wordt het eigenlijk allemaal nog veel erger.
Want je houdt die opvliegers, bedoel je. Ja. En je houdt eigenlijk alle symptomen.
Dan allemaal weer terug.
Ja, het is natuurlijk een onderscheid. Hè? Dus het is nooit aangetoond dat dat slecht is om lang door te gaan, omdat je daarna meer klachten hebt.
Zeker. En het werkt anti-aging, dus heel goed.
Ja, ik denk ook wel dat je dat bij mij kan zien.
Zeker.
Je huid en zo, dat is allemaal toch wel wat soepeler. En...
Ja.
Ja. Nou ja, oké, dat was mijn
Er zijn gewoon vrouwen die gewoon hun leven lang opvliegers houden. En jij bent er waarschijnlijk één van.
Nou, moet ik wel zeggen, dat is ook weer heel raar. De eerste 15 jaar heb ik geen opvliegers gehad.
Maar heb je iets gebruikt toen?
Ja, toen was ik ook aan de hormonen. Misschien waren die te sterk of zo. Maar daarna eigenlijk, als ik nu stop bijvoorbeeld, want dat kan een week en dan begint de ellende.
Maar jij hebt er echt 400 per dag.
Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Achter elkaar. En sommige duren 2 uur. En dat heb ik al zo vaak verteld. Een opvlieger is niet van een beetje warm, hoor.
Echt vreselijk.
Nee, echt niet. Je wordt ziek, je wordt misselijk, je wordt naar. Ik denk dat ik dood ga, ik denk een hartaanval krijg. En dan komt die. Nu weet ik dan wel dat die komt. Maar ja, dan zit je ergens. En soms duurt het een kwartier of een uur. Dat je
hoe meer opvliegers, hoe groter de kans op hart- en vaatziektes. Op oudere leeftijd. Dat is echt aangetoond. Ja. En dan krijg je natuurlijk de wetenschap. Oké, we hebben aangetoond dat vrouwen die meer opvliegers hebben, dat die 50-77% meer kans maken op hart- en vaatziekten. Dat is best wel veel. Want uiteindelijk is doodsoorzaak nummer 1 nog steeds voor vrouwen. Maar ja, het is nog geen indicatie, de preventie van hart- en vaatziekten, om hormonen voor te schrijven. Nee. Maar wat wel zo is, opvliegers nu, dat is echt de indicatie in het Nederlandse huisartsenprotocol om met hormoontherapie
op één,
te beginnen.
Ja.
Op één, ja. Het is echt opvliegers, ja. Dus dat is wel goed. Correct gedaan. Maar dan denk ik, ja, er zijn ook andere klachten, zoals emotionele problemen. Ja, precies, er zijn 58 beschreven. En ja, met name ook de stemmingswisselingen.
Paniekaanvallen.
Slapeloosheid, vermoeidheid. Och, kind. Paniekaanvallen, angststoornissen, et cetera. Die zijn natuurlijk heel belangrijk.
Nou, en daardoor functioneer je gewoon niet meer zo goed in je dagelijks leven. En als het daar eenmaal een stoornis, een stoorzender is,
wordt
het alleen maar erger, natuurlijk. Nu we het toch over ziektebeelden hebben, er wordt natuurlijk ook al jaren gezegd dat het heel gevaarlijk is voor, of eigenlijk in de hand werkt, borstkanker in de hand werkt, of andere soorten kanker, dat hormonen niet goed voor je zouden zijn. Is het nou een volledig fabel of heeft dat ook weer met de bio-identiek en synthetische hormonen te maken?
Ja, ik vind het voor ten dele een fabel langzamerhand. En ten dele ook, het heeft te maken met synthetische hormonen. Dat klopt, ja. Dus je hebt twee goede punten aangehaald hier.
Ja.
Er is in 2002, en ik denk dat daar het grote probleem vandaan komt, een studie gestopt in Amerika, omdat daar bleek dat er... Dat was een studie met vrouwen die dan hormonen gingen gebruiken in de menopauze. Daar bleek dat er een verhoogde kans was op borstkanker in de groep die hormonen gebruikte. En volledige paniek.
Was echt paniek, hè?
Was echt paniek.
Over heel de wereld.
En dat heeft heel veel vrouwen benadeeld. Want er was inderdaad, het kwam in alle krantenkoppen.
Mensen stopten meteen.
Ja, mensen stopten meteen. Ja,
ik ook.
Dat heb je ook meegemaakt, ja. Echt een drama.
Ja.
Daarna is het voorschrijfgedrag natuurlijk enorm gekelderd. En toen bleek een paar jaar later, maar dat kwam dan niet in de media... Oh, oeps, we hebben een vergissing gemaakt met de interpretatie van de studie.
Ja.
En ja, daar is nooit echt veel aandacht in.
Het andere blijft hangen.
Ja, dat andere blijft hangen. Het slechte nieuws blijft hangen.
Nog.
Die echo is er
nog. Ja, die rode vlek, hè. Gevaar, weet je wel.
Ja, maar je krijgt nu nog, als mensen beginnen... Nou ja, mooi, ik wil echt geen hormonen. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Dat is zo'n zin. Dat lees je toch ook allemaal op het platform, vreselijk.
En dus mega achterhaald.
Het is mega achterhaald. Die studie, daar zijn twee dingen gebeurd... die ze achteraf hebben kunnen corrigeren. Het eerste was dat ze de vrouwen die ze hadden uitgekozen voor de studie... die waren tussen de 50 en de 79 jaar. Dus je kunt je voorstellen als iemand van 79 begint met hormonen... na zoveel jaren menopauze.
Dan krijgt dat lichaam natuurlijk later. Ja.
Tuurlijk, ja. Dus in die oudere groep waren er heel veel symptomen. En ook meer borstkanker en meer hart- en vaatziekten uiteindelijk bleek. Dan heb je ook had je de groep die... oestrogenen gebruikte. Die waren natuurlijk, die waren niet bio-identiek, die waren natuurlijk. Dat waren paardenoestrogenen, gemaakt, geïsoleerd uit de urine van zwangere merries. Ja, inderdaad. Nou, op zich is dat, bleek dat toch ook wel een goede manier om te behandelen, want die groep die alleen maar die oestrogenen gebruikte, die kwam er best wel goed uit. En die studie loopt nog, hè? Eigenlijk met name met dat stuk, met die populatie vrouwen die in die categorie zaten. Je had dus vrouwen die geen baarmoeder meer hadden. Die kregen geen progesteron, geen progestogeen.
Nee.
Kregen alleen maar oestrogeen. Nou, in die groep bleek dus dat die overleving enorm goed was. Dus juist minder ziek, minder kans op borstkanker. En dat ging hartstikke goed met die groep. Alleen in de groep waar dan ook... een synthetisch progestageen aan toe was gevoegd. Daar zag je een verhoging van de kans op borstkanker.
Maar ja, dan zie je ook dat het voor normale vrouwen dus ook best wel...
Het is ingewikkeld.
Ingewikkeld is. Als je
en als die beeldvorming dan ook nog zo wordt verpest eigenlijk.
Ja en inderdaad, die media heeft dat enorm...
opgepakt.
Opgeblazen.
Nou.
Ja, en eigenlijk denk ik, en daarom ben ik ook heel blij dat ik hier zit... dat we nu de media weer nodig hebben om het omgedraaide te doen.
Ja,
als vrouw heb je recht op een juiste behandeling in die menopauze, in die overgang. Want het is natuurlijk te gek dat je gemiddeld 8 jaar, en ja, voor jou geldt dat voor veel langer, maar gemiddeld 8 jaar van je leven al die akelige symptomen hebt. En dat er dan steeds tegen je gezegd wordt, ja, hoort er gewoon bij. Je moet er
wat
mee
heb je eigenlijk, zeggen ze ook altijd. Wat heb je eigenlijk?
Als dit mannen was overkomen,
ja,
heb ik een beetje de vraag of we hetzelfde zouden doen.
Denk het. Nou ja, zodra ze hem niet meer omhoog krijgen, is er ook een pilletje. Dus daar wordt in één keer heel veel op ingezoomd. En bij ons eigenlijk niet. Dus het wordt tijd. We gaan op de barricade. Ja, dat doen
graag.
We al.
Ja. Zeker. Echt nodig.
Nee, het is echt heel hard nodig. Want het kan allemaal veel prettiger verlopen.
Absoluut.
Ja. Ja, maar wel met de juiste begeleiding.
Ja, inderdaad. Contra-indicaties zijn belangrijk. Maar dat weet de huisarts. Dat weet de gynaecoloog. In principe, contra-indicatie is gewoon als je zelf een oestrogeengevoelige tumor hebt gehad ooit. Dus een borstkanker of een proces in de eierstokken, ja, baarmoeder, et cetera. Ja. Leverfunctiestoornissen is ook een contra-indicatie. In een aantal gevallen, in de meeste gevallen, kan je eigenlijk wel stellen. En voor de rest kunnen heel veel vrouwen je prima mee starten.
Maar zelfs lees ik een verhaal van jou in het menopauze taboe van een mevrouw die borstkanker heeft gehad en toch ervoor kiest om aan de bio-identieke hormonen te gaan. Omdat ze denkt, wat jij eigenlijk ook altijd roept, ik heb liever kwaliteit van leven dan kwantiteit. Ja. Dus het kan wel onder de juiste begeleiding, ook al heb je dus borstkanker gehad.
Ja, maar dat is een gevaarlijke weg die ik liever niet insla. En dit is inderdaad een keuze, een uitzondering geweest. Die patiënt heb ik samen met haar gynaecoloog begeleid. Omdat ik dat zeker niet alleen wilde doen. Maar haar leven was zo verwoest door... Ja, eigenlijk was zij zingend door de chemo gegaan. Helemaal geen probleem. Operatie, bestraling, geen probleem. Totdat ze de hormoonbehandeling kreeg. Waarbij ze dus inderdaad haar eigen hormoonproductie volledig onderdrukte. En toen heeft zij heel vaak bij mij gezeten, huilend.
Wil je niet meer leven?
Nee, voor haar was het leven voorbij. Ja, dan kun je de keuze maken van, ja, mevrouw, je moet gewoon zo door. Of je kunt zeggen, ja, er is een mogelijkheid, maar dan loop je wat meer risico. Ja. En eigenlijk is daar ook nog niet voldoende onderzoek naar gedaan.
Nee.
Dus er zijn best wel vrouwen die hiervoor kiezen, die hiervoor tekenen als het ware, omdat ze... Nou, ervan overtuigd zijn dat ze dan zich toch beter voelen. Maar het is een kleine minderheid.
Maar ja, laten we dan wel even positief met haar afsluiten. Want het is allemaal goed gegaan.
Het is allemaal goed gegaan met haar, ja, zeker. Maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo.
Nee.
Dit zijn echt uitzonderingen. Dus,
heb je nog vragen?
Ja, zeker. Ik heb een aantal vragen van leden die onderling natuurlijk heel veel bespreken. Dat is het mooie aan het platform Bridget and Friends Take a Menopause. Dat mensen met elkaar, met eigenlijk ervaringsdeskundigen, lotgenoten... eigen dingen overleggen. Maar ik had natuurlijk ook opgezet dat Nora Hendricks langskwam. En als je een vraag aan haar had, dat je die kon stellen. We hebben een aantal dingen wel al echt besproken. Waaronder Petra zegt, waarom te stoppen na je 60ste levensjaar? Daar hebben we het eigenlijk al uitgebreid over gehad. Ja. Ben je benieuwd naar de inzichten over risico's op kanker? Daar hebben we het eigenlijk ook al over gehad. Jeetje, we zijn lekker beter, jongens. Dan, of meiden in dit geval. Ingrid.
Mensen.
Personen. Ja. Moet iedere vrouw aan de hormonen? Hebben we het ook al gehad? Of alleen als je het niet trekt qua klachten?
Ja.
Deze hebben we nog niet gehad. Dit is wel een mooie. Dit is van Debbie. Ik noem alleen de voornamen omdat het een besloten community is. Dus het zou ook zo lullig zijn als je nu in één keer op Spotify je hele naam hoort.
Ja, tuurlijk.
Dus Debbie die vraagt, ik heb al zo'n 10 jaar een schommelende papwaarde. Nu weer 3A, ICM, HPV. Is dit van belang wanneer ik zou willen starten met de bio-identieke hormonen?
Dat maakt niet heel veel uit. Dat is een aparte... Kijk, dit is niet een hormoongevoelige kanker. Het is ook geen kanker natuurlijk, maar het zou een voorloper kunnen zijn van. Veel vrouwen hebben dit. Het is natuurlijk virus gerelateerd, HPV-virus gerelateerd. Eigenlijk is het gewoon het virus bestrijden, zoveel mogelijk. En dat
geen invloed, hè?
Nee, dat staat de hormoontherapie niet in de weg.
Dat is mooi. Rian heeft eigenlijk ook een vraag die al beantwoord is. Is het zinvol om te starten met de bio-identieke hormoontherapie als je nog maandelijks menstrueert, maar ook hinderlijke klachten ervaart? Ja, zeker. Ja. En Rian, we hebben het er net in de podcast over gehad of daarvoor, dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt hoe laat je gaat menstrueren. Dat er niet altijd een bepaalde periode tussen zit, toch? Want zij zegt, ik ben pas op mijn 18e begonnen met menstrueren. Heeft dat dan invloed op wanneer ik in de menopauze ga?
Nee, geen enkele invloed. Waar je wel naar kunt kijken is naar je familie. Naar je moeder, naar je zussen.
Dat is ook zo.
Ja, en dat is heel vaak wel bepalend. Ook niet altijd, maar...
Bij ons is het wel zo.
Ja,
ja, ik lijk heel erg op jou. Maar ik heb gelukkig, hè, ook over dat progesteron waar we het net over hadden, ook natuurlijk een groot gedeelte van mijn vader. Want ik kan daar dan wel weer tegen. Dus dat is dan niet helemaal genetisch bepaald.
Ja, klopt.
Omdat je natuurlijk van twee mensen komt. Linda heeft ook nog een goede vraag. Ik heb op de wachtlijst gestaan bij Nora.
Oh, ja. Sorry.
Ja, en ik begrijp dat heel veel mensen overkomt. Want als je al zegt dat de huisartsen het zo druk hebben. Nou, jij hebt het natuurlijk ook mega druk. Dus je kan niet iedereen gelijk helpen. Dus toen is Linda met Femoston verder gegaan. Maar ze wil eigenlijk overstappen op bio-identieke hormonen. Moet ze nou eerst stoppen met Femoston?
Nee, dat is een goede vraag. Ik zie veel mensen die inderdaad ook vanwege die wachtlijst aan de Femoston zijn begonnen. Prima. En die zie ik dan terwijl ze daarmee bezig zijn. En dan heb ik een protocol daarvoor ontwikkeld om ze op de bio-identieke hormonen in te stellen als ze dat zouden willen. Zo'n pure eigen keuze natuurlijk, hè? Dat is wel zo. Maar dat is zeker zeker goed. Maar ze moet niet stoppen, nee.
Nee. Maar hoe lang moet je, dan ga je van de ene over naar de ander eigenlijk?
Klopt, ja. Geleidelijk, ja.
En hoe werkt dat dan? Hoe bedoel je geleidelijk?
Ja, maar dat is een eigen protocol. Mm-hmm. Dat is dus niet iets wat uitgetest is, alleen door mij eigenlijk uitgetest is. Ik heb het ooit geleerd van een Amerikaanse collega, een gynaecoloog, die dat zo deed. Wat je eigenlijk doet is het ene protocol in het andere vervlechten. Dus dat je het ene langzaam afbouwt en het andere langzaam opbouwt. Waardoor de receptoren in je lichaam wennen aan het nieuwe protocol. Ja, dat is
natuurlijk. Ik ben toen wel gestopt, 2 maanden.
Ja, je krijgt er enorm klachten door.
Ja, zeg ik, na 10 dagen begint het.
Ja.
En je denkt eerst 10 dagen, oh gelukkig, misschien kan ik wel helemaal stoppen, dacht ik nog.
Oh ja.
Maar dat was een foutje.
Nou, dan heb ik ook nog een vraag, want dat vraag jij eigenlijk heel vaak, mam. Ik kijk jou aan. Een luisteraar snapt dat natuurlijk niet, maar ik kijk jou aan. Kan je ook wennen aan de hormonen? Dat je lichaam op een gegeven moment zo aan gewend is. Ja, en op een gegeven moment kan je niet meer nemen, lijkt me.
Je bedoelt dat je dan meer nodig gaat
hebben? Ja, net zoals, en waar houdt het op?
Nee, dat zie ik eigenlijk bijna nooit, dat gebeurt. Dat mensen in de loop van het traject meer nodig hebben. In het begin wel. Logisch.
Dan moet je zoeken.
Dan moet je zoeken. Ja. En dan als mensen net die menopauze zijn gepasseerd, dus net die laatste menstruatie hebben gehad, zie je ook dat die hormonen nog langzaam af aan het nemen zijn. Ja. En dan begin je soms met een relatief lage dosis. En dan zie je na een half jaar of een jaar, toch iets meer nodig. En dan verhoog je de concentratie. Dus in dat traject wel.
En dan blijf je wel op een gegeven moment.
Dan blijf je,
die balans.
Het enige wat er wel eens gebeurt, is dat, en dat heb ik vooral met COVID meegemaakt, mensen waren vaak heel gestrest in die tijd. En toen kregen ze weer opvliegers.
Ja, veel van mijn patiënten kregen invloed. Ja, ja, dat is waar.
Dat kwam natuurlijk door de stress.
En dat heb ik nu ook hoor, terwijl ik het gebruik. Als er stress is, dan krijg je gelijk de eerste minuut heb je een opvlieger.
Ja, en dat is geen reden om de dosis te verhogen.
Nee.
Dan moet je wat aan die stress doen. Ja, en dat kan je op allerlei manieren doen. Maar dat is dan wel de manier om ermee om te gaan.
Kan je nagaan hoe gevoelig het allemaal is, hè?
Ja, het stresshormoon. Cortisol dit geval, zit heel dicht. Het is dezelfde soort hormoon. Ja. Zit heel dicht bij die progesteron.
Ingenieuze verbruik.
Oh ja, ik vind het wel fantastisch. Toch? Het is ook eigenlijk wel heel erg mooi dat we nu langzaamaan wel tot iets komen. Kijk, we hebben nog geen uitvinding. Jij zegt altijd dat diegene verdient de Nobelprijs. Ja. Dat we het oplossen, maar we kunnen er wel draaglijker mee leven.
Ja.
Nou ja, en als je ermee bezig bent, dat was altijd mijn verhaal, als je ermee bezig bent en je doet er iets aan, dat helpt ook al een paar procent, weet je wel? Dat
psychisch.
Iemand naar je luistert en dat je, dan ging je daar weg en dan was je helemaal blij en dan ging het toch, het zal ook wel placebo zijn, maar dat maakt niet uit, want placebo is ook echt, hè?
Het is heel positief.
Ja, maar dat is niet een verzinsel of zo, hè?
Nee, zeker niet.
Dus dat is het ook, hè? Als er naar je geluisterd wordt, als je denkt dat er iets gedaan wordt, dat helpt al zoveel.
Maar dat merken we aan
heel veel vrouwen hebben dat. Zie maar in dat rond
het platform merken we dat heel erg. Dat wordt fijn dat jij dat ook hebt. Herkenning, weet je wel, dat een keer naar je wordt geluisterd, want je man wil er niet naar luisteren. Bijvoorbeeld, die heb je ook. Jouw man niet. Jouw man wil altijd luisteren. Maar...
Ja, maar als je s'nachts op het randje van je bed zit en je kan niet slapen en je voelt je zo beroerd, dan denk ik, nou, er zitten er nog 100.000 nu op die rand. Ja. Echt waar. Dus dat werkt.
Dat sterkt je ook.
Dat is echt waar. Want je denkt in het begin, als het allemaal gebeurt, je krijgt die klap, dan denk je, nou, ik ben de enige. Want niemand heeft er last van om mij heen.
Nee, er wordt zo weinig
dat
over gesproken.
Dat zeggen ze niet.
Ja. Nee, dat klopt.
En ik hoor nu ook van vriendinnen, ja, weet je, dat zei ik niet. Want mijn man, die zei altijd, ja, ik heb ook wel eens wat. En dan durfde ik het niet meer te zeggen. Maar eigenlijk was ik ook ziek. Want nu krijg je ineens, als het herkend wordt, dan herkennen ze ook ineens. Want ze zeggen dan,
met terugwerkende
kracht. Hoor erbij dat het, ik heb er geen last van gehad. Maar dat is niet zo. Dus dat is ook wel grappig. Het is eigenlijk gewoon, er moet echt over gepraat worden. Echt.
Ja. En hoe heb je dat zelf ervaren? Want jij hebt een hele leuke man.
Ik heb een hele leuke man, ja.
En die zit ook in het vak, dus die is ook geïnteresseerd. Lijkt
ja, me. Die is zeker geïnteresseerd. En die is alleen maar mij aan het stimuleren om er meer mee te doen. En hij behandelt natuurlijk veel vrouwen. Ook mannen, maar veel vrouwen, omdat hij een cosmetisch arts is. En hij ziet natuurlijk heel veel vrouwen die in zijn stoel zitten, waar hij dan mee praat. Met heel veel klachten, dus die worden ook allemaal weer naar mij gestuurd.
Ja, ja, snap ik.
Dus op de wachtlijst.
Ja, dat is, ja.
Maar ja, en hij hoeft ook niet, dat noem ik altijd zo'n anusmondje. Dat weten we nu ook als je te weinig oestrogeen hebt, toch? Ja, dus als je hier van die rimpels krijgt. Ja, of je moet roken, dan kan je het natuurlijk ook krijgen. Maar dat niet gelijk vol spuiten, dat hormonen aanvullen dus ook helpt.
Ja, zeker. Ja.
En daarom dus ook het anti-aging aspect daarin.
Ja.
Wij riepen altijd gekscherend, daarom zit heel Amerika daaraan natuurlijk, aan de hormonen, is het algemeen geaccepteerd omdat het anti-aging ook werkt.
Het is
werkt.
Toch ook zo dat in het buitenland 40% van de mensen het gebruiken en hier 5%.
Dus per land een beetje anders, hè?
Oh,
maar
is
inderdaad,
dat zo?
Wij
lopen wel achter.
Wij lopen echt achter, ja, dat klopt.
Dus
ja,
we moeten absoluut. Gewoon het inderdaad naar buiten brengen. Ja.
Klopt, maar het anti-aging is best een belast woord, hè? Anti-aging.
Ja, zeker.
Ik denk altijd, healthy aging.
Oké, mooi.
Ja, dat is mooi.
En zo heet mijn firma ook in Nederland. Ik heb dat gewoon healthy aging genoemd. En healthy aging betekent voor mij dus inderdaad een gezonde leefstijl. Heel goed voor jezelf zorgen. Op alle fronten. Dat is echt nummer 1.
Dus voeding, bewegen.
Slaap.
Slaap, oh ja. Die wordt wel onderschat.
Stressmanagement. Vitamine. Heel belangrijk. Ja, zorgen dat je... Er zijn heel veel van die basisdingen die heel erg goed zijn
belangrijk
om te doen.
Zijn,
Elke dag een wandeling, wat recent is aangetoond. Het ochtendlicht is heel, heel helend, ook voor je ogen.
Ja.
Er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Koude douches 's morgens. Dus probeer die leefstijl goed te bewaken voor jezelf. Dat is nummer 1.
Dat is ook nog een dingetje, hè, bij heel veel mensen.
Ja.
Als je ziet hoe slecht mensen eigenlijk eten, dat is niet normaal.
Dat klopt, ja. Dat is
echt niet normaal. Ik volg een programma op televisie, een jaar van je leven. Er zitten 40 mensen in een huis, opgesloten. En ik ben echt verslaafd. Het staat 24 uur per dag aan. Ik vind het zo leuk, want ik kan al die mensen, die karakters en zo. Maar als je ziet hoe slecht die mensen eten. Er kan niemand koken. Het is alleen maar frituur. Nee, maar echt 40 mensen van 19 tot 70. In al die...
Witte boterham met pindakaas, toch?
Nee, ja, de
of
hele
hagelslag,
dag. Ja, zonder boter. En dan zo'n hele dikke... Maar even aan te geven, daar is ook nog een hoop te halen. Hoor. Want het is ook heel belangrijk dat je er gewoon goed voor jezelf zorgt.
Het is ongelooflijk belangrijk.
Oh.
Dat vind ik ook.
Ja,
dat
vind ik ook.
Nou, wil je dit nou allemaal nog een keertje teruglezen of terugzien ook? Want jij hebt dus die leuke filmpjes ook op jouw platform. Dan ga je gewoon naar Nora Hendricks, nog een keertje met de KS, naar jouw platform. En dan krijg je nu dus als je lid bent bij Bridget & Friends Take a Menopause 25% korting. En dan kan je alles gewoon op je gemak, wanneer jij wil, terugkijken. Toch?
Perfect, ja.
Ja, en ik zou echt nog heel lang met je door willen praten. Maar in principe moeten mensen op een gegeven moment ook zelf de stap gaan zetten. En kan je ook niet meer voor ze betekenen. Ja.
Dat is het ook, hè. Want mensen, wij staan natuurlijk ook wel onbekend dat we altijd klagen en zeuren. Dat vind ik van mezelf ook. Maar je moet ook
spreek voor
zelf...
jezelf dan. Ja,
ja in ik deze. Ben natuurlijk klaag ik als je je kut voelt en je hebt altijd pijn en je hebt weet ik veel. Maar het is wel zo dat vrouwen vaak niet die stap nemen. Dat vind ik wel, hoor. Want je moet ook doorgaan. Je moet gaan kijken, waar kan ik terecht? Waar heb ik wat aan? En want als je inderdaad alleen bij de huisarts zit en die zegt, joh, Dat hoort erbij.
Of neem een anticonceptie.
Dan,
of, ja.
Dan blijf je gewoon erin zitten. Dus je moet een stap nemen, vind ik heel belangrijk.
En als dat bij je huisarts is en hij wil jou niet helpen, dan vraag je een verwijsbrief naar een gynaecoloog of naar een overgangspolie. Ja. Ja, en die ga je dan wel verder helpen. Ja. En die zitten gewoon door heel Nederland. Ja. Dat is ook belangrijk om te weten. Want ik hoor heel vaak uit Groningen, ja, moet ik dan naar Women's Health Center waar jij komt?
Nou, dat doen mensen.
Ja, en dat doen ze ook. Doen fantastisch. Mensen. Maar het is dus tegenwoordig niet meer echt nodig. Want ze zitten door heel Nederland.
Maar als je dus ergens komt en bij een overgangsconsulent en je kan en je wil bijvoorbeeld dat bio-identieke hormoon gebruiken en ze geven het niet, dan ga je naar de volgende. Ja. Je moet gewoon de stap blijven zetten.
Maar een consulent is alweer anders dan een poli, hè?
Ja, klopt. Zeker. Een consulent kan niet voorschrijven.
Die schrijft niet. Nee, dat
die zal meer leefstijl en supplementen gaan gebruiken.
Ja, en als dat dan niet werkt, dan moet je toch weer doorgaan.
Ja.
Dus dat is wel echt belangrijk. Ja. Maar daar gaan we ook voor zorgen dat...
Daar gaan we ook nog over schrijven.
Mensen over de... Over
absoluut.
De...
Doen jullie goed werk.
Ja, hè?
Ik ben heel
en
blij.
Jij ook. Ja.
Dankjewel.
En wij allemaal eigenlijk. Want het is natuurlijk bij Isa Hoes en Medina Schuurman ooit begonnen. Die hebben er al prachtige boeken over geschreven. Caroline Tense spreekt ze nu uiteindelijk uit. En ik ben zo blij dat zoveel bekende vrouwen ook nu die stap durven te zetten.
Absoluut.
Want, nog één ding. Ik vind het ook zo leuk. In je boek staat ook een verhaal over dat de meeste crimes door vrouwen worden gepleegd. dus moorden en... Als ze dus in die overgang zitten.
Nee, als ze in de
peri of de premenopauze zitten. Ja,
zoiets premenstruatie ook. Het
ja, maar dan ga je de verandering krijgen.
Ook. Ja, het is heel hormonaal
de
bepaald.
Irritatie.
Bizar toch?
Ja, klopt.
Maar het valt wel alle puzzelstukjes van.
En je wil ook geen piloot hebben eigenlijk. Een vrouwelijke piloot hebben die in die fase zit. Natuurlijk.
Nee.
Ik mag dat niet zeggen als vrouw. Maar eigenlijk, als iemand niet goed behandeld is, hormonaal, en uit balans is... Ja, dan wil je niet afhankelijk zijn van iemand die dan zo'n functie heeft.
Nee.
Maar goed. Dat,
en de relaties komen vaak toch ook in het geding op die leeftijd.
Op dat moment, ja.
Dat hoor je toch ook heel
nou, het is ook best wel eens lastig om een live-uitzending te doen en dan niet op woorden te kunnen komen. Om maar even
dat
iets
heb
te noemen.
Dat heb ik nooit gehad. Jij hebt dat wel, hè? Ik heb dat niet.
Maar heb je wel eens een live-uitzending dan?
Nee, maar ik heb nooit dat wat zij zegt.
Oh, dat foggy mind. Nee, ja,
dat
ik wel. Dat ik er niet op. Ook niet zwanger? Toen je zwanger was voor mij of van Brian?
En jij zei, ik ben
wist
een jong dement.
Ja, ik wist niks meer.
Nee, heftig, ik heb nooit gehad.
Heftig,
dat is echt heftig, ja.
Echt een heel duidelijk symptoom, hoor, van overgang.
Ja, okay, dat je daar staat en denkt, maar... hoe dan?
Maar het is
hoe
toch heel fijn als jij dat zegt nu. Van dat is een, dat kan. Dan zijn er heel veel vrouwen dus die denken, oh, ik word niet dement.
Klopt, ja.
Dat is het. Want de dementie is nu, dat is het modewoord nummer 1 hier in Nederland. Dus wel iemand heeft wel naast zich die dement is. Of denkt dat die dement is. Dus dat denken deze vrouwen dan ook heel snel.
En inderdaad, een verhoogde aanleg op Alzheimer is eigenlijk, heel voorzichtig gezegd, langzamerhand een indicatie om met hormoontherapie te beginnen.
Ja.
Want daar is een
kan je het dan vertragen?
Ja, er is een recente studie gedaan, maar dat moet op de lange termijn nog verder worden gevolgd. Waarbij ze hebben gekeken, ze kunnen dus in je bloed amyloïd vinden. Ja, dus je kunt een bloedafname doen en amyloïd is een van de kenmerken van Alzheimer. Of het de oorzaak is van de ziekte van Alzheimer, dat is onduidelijk. Maar het komt wel voor bij mensen met Alzheimer. Dus die plaques die zitten dan in je brein, maar die komen ook in de circulatie, dus die kun je aantonen. En er is een gynaecoloog uit België, die heeft dat onderzoek gedaan, samen met een team, waarbij inderdaad gekeken is naar vrouwen die een hormoonbehandeling kregen en vrouwen die een placebo kregen. En ze hebben dus gekeken naar de amyloïdplaks in de menopauze. En dan kijk je natuurlijk vooral naar vrouwen die een genetische aanleg hebben op Alzheimer. En daar was een duidelijk effect in. Verlaging van amyloïdplaks. Dus dat wordt vervolgd.
En daar hoor je dan nooit wat van, hè?
Nee. Dat is dan eigenlijk wat de wereld in zou moeten, weet je wel. Dat goede dingen, maar dat blijft altijd achterwege.
Ja, maar in de wetenschap moeten ze dingen keer op keer
natuurlijk, heel
aantallen.
Lang, hè? Ja.
En daar wachten we dan weer een beetje op.
Nora, mag je ontzettend bedanken.
Heel fijn gesprek.
Heel graag gedaan.
Ja, ik vond het een heel fijn gesprek. En ik hoop je eigenlijk nog heel vaak te zien of te spreken. Of op je platform. Of gewoon zo. Want ik denk dat jullie ook nog wel een connectietje hebben.
Ik hoop,
ja. We gaan het nog even.
Jullie gaan nog even.
Gesprek, over
dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel, mam.
Oké. Tot de volgende keer.
Tot zover Bridget and Friends, Take a Menopause. Volgende maand zijn we er weer met andere gasten. In de tussentijd kun je laten weten via onze besloten community op Facebook, Bridget and Friends, Take a Menopause, wat je graag zou willen horen, wie je graag zou willen horen. En daarop kun je ook gelijk al je ervaringen delen op dit gebied. Daar vind je ook elke maand een nieuwe nieuwsbrief. En wie weet zie ik je daar. Of anders hoor je me volgende maand weer hier.